Goedemiddag gemeente, jongelui, kinderen en gasten die met ons verbonden zijn. Hartelijk welkom in deze dienst, waarin vanmiddag voorgaat dominee Griffioen uit Eemdijk. Vandaag is diakonale zondag en is de eerste collecte bestemd voor een diakonaal doel. En dat is deze zondag de achterbandcommissie van Barbara de Mol. Zij is als communicatiemedewerker werkzaam binnen Stichting Gaven en zet daarnaast zich ook actief in voor de werkzaamheden en de posteractiviteiten vanuit onze kerk in het Schrijverspark. En om dat werk te kunnen doen, is er een achterbankcommissie die haar steunt met gebed en financiële middelen. Voor verdere informatie zie je de zondagsbrief. Het gebedspunt voor vanmiddag is voor de mensen die gebruik willen en mogen maken van het werk van deze stichting. De tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kas, en dat is de Emeritikas. En de derde collecte voor het bouwfonds. Alle drie de collecten van harte bij u aanbevolen. En u kunt deze op de gebruikelijke wijze via de bank overmaken. De schriftlezing vanmiddag is uit Johannes 21, vers 1 tot en met 14. En het thema van de preek is de kerk voor Pinksteren. Mededeling namens de kerkenraad. Volgende week zondag 9 mei worden voor de morgendienst de leden van wijk 1 en 2 uitgenodigd. En voor de middagdienst zijn het de leden van wijk 3 en 4. De reserveringsuitnodiging ontvangt u op vrijdagavond 7 mei. We beginnen nu de dienst met het zingen van Psalm 25, vers 2. En de kerkenraad wenst u en jullie een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. In de naam van de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt. In de naam van de drie enige God, dus ook deze middagdienst, geheiligd. Amen. En namens die God mag ik u en jullie groeten. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zetten deze dienst voor door te luisteren op Psalm 46 en daarvan het eerste en zesde vers. 46, 1 en 6. De reden dat ik deze psalm heb opgegeven heeft alles te maken met de tekst van vanmiddag. We staan vanmiddag stil bij de geschiedenis van de discipelen op het meer van Galilea, waarin ze vissen en de opgestaande Heer Jezus staat aan de oever. En hij zegt dan, werp het net uit aan de andere kant van het schip, aan de rechterkant van het schip. Ja, dan hebben ze een hele nacht staan vissen en dat lukt niet. En dan is toch de Heer Jezus, gaan we straks in de preek ook zien, is de Heer Jezus toch die nacht bij hen. Heeft ze toch op het oog gehad. Maar daar komen ze pas aan het begin van de ochtend achter. Nou ja, probeer ook zo de liederen te beluisteren. Probeer ook zo de tekst van de liederen van de psalmen mee te lezen. Het heeft alles te maken met de preek van zometeen. Met de kerk van alle tijden en alle plaatsen doen we nu belijdenis van ons christelijk geloof. En aansluitend luisteren we naar psalm 72 vers 6 en vers 11. En met die kerk van alle tijden en alle plaatsen spreken we uit, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag weer is opgestaan uit de dood, is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam, en ik geloof een eeuwig leven. Amen. Voordat we de schriften openen, willen we eerst bidden om de verlichting met Gods Heilige Geest. Heere, almachtige God, Vader in de Heer Jezus Christus, we komen tot u aan het begin van deze dienst, voordat we de Bijbel openen, om te bidden of u met uw Heilige Geest wilt werken vanmiddag. Of u wilt werken hier in de kerk. Of u wilt werken in de huizen waar geluisterd wordt, op dit moment of later. Of u wilt werken in het luisteren, of u wilt werken in het spreken. Of u wilt werken bij het bedienen van de techniek, bij het kosterswerk, of welke taak we ook maar hebben in deze dienst of rondom deze dienst. We zijn in alle dingen aangewezen op uw bijstand, Heere. Wilt u dat ook geven? We komen tot u met een dankbaar hart, want er is verruiming gekomen. We kunnen met meer mensen dan de 30 samenkomen in de kerk. En dat is al een enorme verruiming. Maar we bidden, Heere, of het op uw tijd ook zo mag zijn dat de kerk er helemaal vol zit. Bewaar de gemeente voor besmettingen met COVID-19. Wilt u de mensen die besmet zijn en op dit moment in quarantaine zitten, nabij zijn, beter maken? We bidden of de dienst van vanmiddag, of we nu hier in de kerk aanwezig zijn of zijn ingeschakeld via de livestream, tot zegen mag zijn. Bemoedigend mag zijn voor hen die bemoediging nodig hebben. Sturend mag zijn voor hen die sturing nodig hebben. Corrigerend mag zijn als dat nodig is, of vermanend zelfs. Heere, u weet alle dingen. U weet hoe het in onze harten is, hoe het geloof wel of niet leeft, wel of niet functioneert. En we weten het eerlijk gezegd zelf ook wel. En we bidden, Heere, wilt u met uw Heilige Geest zo werken dat we eerlijk worden naar onszelf, waar het de relatie met u, Heere, aangaat, maar dat we die eerlijkheid ook aan de dag leggen naar uzelf toe. En dat we maar heel eerlijk vragen, Heere, wilt u alles geven wat nodig is? Wilt u onze zonde vergeven? Wilt u mijn zonde vergeven? Dat we het ook persoonlijk durven maken, dat we niet in algemeenheden blijven steken. En dat het werkelijk tot een ontmoeting mag komen met u, de Heilige, die tot ons komt in het gewaad van uw woord. Heere Jezus, geef dat we u zullen zien. Dat we u zullen zien als de opgestaande paaskoning. En dat we u zullen zien als ons redder en zaligmaker, voor het eerst of opnieuw. Wilt u alles wat in de weg staat om het woord te verkondigen, wegnemen? Wilt u alles wat in de weg staat om uw woord te horen, wegnemen? Blokkades afbreken, weerstanden wegnemen. Heere, en als we dan straks de kerk uitlopen of de livestream uitzetten, dat we mogen zeggen, ja, het was goed om aan de voeten van de Heere Jezus te zijn. Het was goed om te lezen wat de discipelen daar hebben meegemaakt. Het was goed om dat tot ons te nemen, maar het was ook goed omdat dat werd toegepast door uw Heilige Geest in onze levens. Zo leggen we alles bij u neer. Maakt u zelf de dingen maar goed. Uit genade, om Jezus wil. Amen. We lezen met elkaar gemeente Johannes 21, de versen 1 tot en met 14. Hele bekende geschiedenis. Wordt vaak ook over gepreekt in de periode tussen Pasen en Pinksteren. Dat is ook de reden dat ik het heb gekozen. Ik heb eventjes gekeken op de diensten die zijn opgeslagen. Volgens mij is er onlangs niet over gepreekt. Als dat broeders wel zo is, dan hoor ik het graag, maar volgens mij niet. Dus ik hoop dat dat ook inderdaad zo is. Johannes 21, vanaf vers 1. En dan lezen we Gods woord als volgt. Hierna openbaarde Jezus zich opnieuw aan de discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich als volgt. Er waren bijeen Simon Petrus en Thomas, ook Didymus genoemd, en Nathanael, die uit Cana in Galilea afkomstig was, en de zonen van Zebedeeus en twee andere van zijn discipelen. En Simon Petrus zei tegen hen, ik ga vissen. En zij zeiden tegen hem, wij gaan met u mee. Ze gingen naar buiten en gingen meteen aan boord van het schip, en in die nacht vingen zij niets. En toen het al ochtend geworden was, stond Jezus aan de oever, maar de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zei tegen hen, lieve kinderen, hebt u niet iets voor bij het eten? En zij antwoordden hem, nee. En hij zei tegen hen, werp het net uit aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. Dus wierpen zij het uit en zij konden het niet meer trekken vanwege de grote hoeveelheid vissen. De discipel dan, die Jezus lief had, zei tegen Petrus, het is de Heere. Toen Simon Petrus dan hoorde dat het de Heere was, sloeg hij het bovenkleed om, want hij was ongekleed, en wierp zich in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet ver, slechts ongeveer 200 el van het land verwijderd, en sleepten het net met de vissen. En toen ze nu aan land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur met vis daarop liggen en brood. Jezus zei tegen hen, breng wat van de vissen die u nu gevangen hebt. Simon Petrus ging er naartoe en trok het net op het land vol grote vissen, 153. En hoewel het er zoveel waren, scheurde het net niet. En Jezus zei tegen hen, kom, gebruik de middagmaaltijd. En niemand van de discipelen durfde hem te vragen, wie bent u? Want zij wisten dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis eveneens. Dit nu was de derde keer dat Jezus zich aan de discipelen openbaarde nadat hij uit de doden opgewekt was. Tot zover. Als inleiding op de preek gaan we nu luisteren naar Psalm 84 en daarvan het zesde vers. Na het amen van de preek luisteren we naar Psalm 32, vers 4. Gij zijt mij, Heere, ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren en wat er verder volgt. En de tekst voor de prediking is heel het gelezen schriftgedeelte. We zullen er zo vers voor vers met elkaar doorheen gaan. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, even een vraag vooraf. Is de kerk voor Pinksteren anders dan de kerk na Pasen? Misschien een beetje een rare vraag zo aan het begin van de preek, maar denk daar eens over na. Zou je ook thuis zo toe willen uitdagen? Is de kerk voor Pinksteren, is die kerk anders dan de kerk na Pasen? En wat zou dan het verschil zijn? Nou, toch wel. Er zit toch wel verschil in. De kerk voor Pinksteren, dat is een kerk die nog wacht op de uitstorting van de Heilige Geest. De kerk voor Pinksteren is een wachtende kerk. De kerk voor Pinksteren, en ik zeg het maar gewoon in mijn eigen woorden, is een geestelijk levenloze kerk. Precies dat zien we vanmiddag in dat groepje discipelen, dat we zien tobben in dat vissersbootje op het meer van Galilea. De kerk voor Pinksteren, dat is het thema van de preek vanmiddag. Drie gedachten, drie uitspraken eigenlijk uit de tekst. Ik ga vissen, dat is de eerste gedachte waar we bij stilstaan, die uitspraak van Petrus. Werp het net uit aan de rechterkant van het schip, uitspraak van de opgestaande Heer Jezus, tweede gedachte. En het is de Heere, die uitspraak van Johannes. De kerk voor Pinksteren. Ik ga vissen, werp het net uit aan de rechterkant van het schip en het is de Heere. Ja, we lezen, hierna openbaarde Jezus zich opnieuw aan de discipelen aan de zee van Tiberias. Nou, eerst maar eens bij dat eerste woordje. Hierna. Ja, hierna wat? Na het Joodse paasfeest, na het Joodse Pesachfeest. Na die eerdere verschijningen van de Heere Jezus in Jeruzalem. Daarna gebeurt deze geschiedenis. Aan de zee van Tiberias. Dat is aan de oever van het meer van Galilea, dat zei ik al. Maar jongens en meisjes, jullie dachten misschien, hey, ik lees hier over de zee, we gaan naar het strand vanmiddag. Nee, sorry. We gaan niet naar het strand. Want de zee van Tiberias, dat is niet ergens aan de Middellandse Zee. Maar dat is gewoon in het noorden van Israël, aan dat meer waar de Heere Jezus voor zijn lijden en sterven in Jeruzalem ook heel veel gewerkt heeft. Waar de discipelen voordat ze geroepen werden op gevist hebben. Bij dat meer is het. En misschien denk je nu van, huh? Zee van Tiberias, meer van Galilea, waarom is dat hetzelfde? En waarom zegt de Bijbel de ene keer meer van Galilea in de evangelieën van Matthäus, Marcus en Lucas? En in het evangelie naar Johannes is het opeens de zee van Tiberias. Hoe zit dat? Hoe kan dat? Nou, dat heeft alles te maken met de periode waarin het evangelie van Johannes is geschreven. Dat evangelie van Johannes, nou, de beschrijving van Johannes, dat is later op schrift gekomen dan die andere drie evangelieën. Er zit wel een paar tientallen jaren tussen. En daar zit dat in. Dat meer van Galilea, dat heette natuurlijk altijd gewoon meer van Galilea, in de tijd van de Heer Jezus ook. Maar in het jaar 17 na Christus werd aan de oever van dat meer een nieuwe stad gebouwd. Door Herodes Antipas, de heerser in dat gebied. En die stad die noemde hij Tiberias, naar keizer Tiberius in Rome. Hij wilde daar eigenlijk de keizer een plezier mee doen in het jaar 17 na Christus. En die stad is gaan groeien en die is gaan groeien. En op het moment dat Johannes zijn evangelie schrijft, is die stad al zo groot geworden en zo belangrijk geworden, de hoofdstad van Galilea. Ja, dat in die tijd iedereen begon te zeggen, niet meer van Galilea, maar de zee van Tiberias. Daar komt dat door. Ja, het is even een uitstapje, maar het is misschien wel aardig om dat toe te lichten. Daarom zee van Tiberias. De discipelen zijn dus gemeente in Galilea. Ze zijn dus gegaan zoals de engel hen bij het legergraf had opgedragen. Ga naar Galilea, daar zal Jezus jullie ontmoeten, hij gaat jullie voor. Ze zijn gegaan. Daar zullen jullie hem zien. Maar we lezen in vers 2 vanmiddag dat ze er niet alle 11 zijn. We lezen dat er maar 7 discipelen die kant zijn. Ja, ze zijn er wel met z'n allen waarschijnlijk heen gegaan, maar in deze geschiedenis zijn het er maar 7. En de meeste van hen worden nog met naam en toenaam genoemd ook. Petrus is er. Thomas is er. Nathanael is er. Jacobus is er. Johannes is er, de zonen van Zebedeus. En dan nog 2 anderen die niet bij naam genoemd worden. Waarom 7? Het eerlijke antwoord is, geen idee. Maar het zijn er 7. En Simon Petrus zegt dan op een gegeven moment, ik ga vissen. Nou ja, het is precies hè, zoals we Petrus kennen. Een man van de actie, een man van doen, ik ga vissen. Waarom zegt Petrus dit? Waarom wil hij gaan vissen? De Heer Jezus had toch gezegd, ga naar Galilea, via zijn engel, ga naar Galilea, daar zal Jezus jullie ontmoeten. Daar zullen jullie hem zien, had de engel gezegd. Duurt het wachten hem te lang? Is hij moedeloos geworden? Of is het veel platter? Moet er gewoon brood op de plank komen? En moet er geld verdiend worden? Of heeft hij zijn discipelhanddoek in de ring gegooid? Ik zeg het maar gewoon. De gedachten die bij je op kunnen komen, hè, als je dit leest. Heeft hij gedacht van nou, ik ben zo door het ijs gezakt, 3 keer mijn heiland verloochend. Ik kan geen discipel meer zijn. En is het daardoor dat hij denkt van nou ja, dan ga ik maar terug naar mijn oude vak. Ja, allerlei vragen kunnen opkomen als je dit leest. Maar hij gooit niet zijn spreekwoordelijke discipelhanddoek in de ring. Dat is in ieder geval niet erg aannemelijk. Want de Heer Jezus was al 2 keer eerder verschenen, ook aan Petrus. En daar komt bij, we hebben het gelezen, dat in vers 7, daar springt Petrus heel erg enthousiast, heel van harte overboord. Ja, dat is niet een discipel die denkt, ik kan geen discipel meer zijn. Ik heb geen band meer aan de Heer Jezus. Je krijgt daar toch het beeld van iemand die heel enthousiast naar zijn heiland aan de oever toe gaat. Toch, ik ga vissen. Petrus, die keert zijn roeping niet de rug toe. Hij zegt zijn roeping niet vaarwel. En het is ook niet broodwinning. Laten we maar het heel eenvoudig houden op zijn karakter. Petrus, de man heeft geen zitvlees. Hij wil zich nuttig maken, zie je door het heel evangelie heen. Hij wil zich nuttig maken, hij wil dingen doen. Hij moet wat om handen hebben, zo kennen we hem. En zo moeten we het ik ga vissen, wat mij betreft ook maar al in eerste instantie lezen. En dat in tweede instantie er ook mee te maken heeft dat hij opnieuw bevestigd moet worden als discipel. Ja, dat ook, maar dat lezen we pas verderop. Ze gaan in ieder geval aan boord, deze 7 discipelen. Nou, en er zijn 3 professionals aan boord. Minstens. Petrus, Johannes en Jacobus. Zij waren 3 beroepsvissers geweest voordat de Heer Jezus hen had geroepen. In Lucas 5 vers 7 en Lucas 5 vers 10, daar lezen we dat zij metgezellen waren in de vis. Nou, wat zijn dat, jongens en meisjes? Metgezellen in de vis. Ja, dat is eigenlijk een hele zakelijke term. Dat deze 3 mannen, die hadden een gezamenlijke zaak. Zij werkten samen. Wij zouden zeggen, ze hadden met elkaar de familiebedrijven gekoppeld. Ze waren een VOF, een joint venture. Ze werkten samen, zakelijk gezien. En kennelijk was de visinventaris, de bedrijfsinventaris van het bedrijf, niet verkocht na hun roeping door Jezus. Maar kennelijk was dat bedrijf, dat vissersbedrijf, voortgezet door anderen. Want er blijkt een visserschip in de haven klaar te liggen. Zo tot hun beschikking. En zo gaan deze discipelen aan boord om die nacht te gaan vissen. Waarom in de nacht? Ja, misschien zijn er wel vissers onder ons, sportvissers. Je gaat in de nacht vissen, dan vang je het meest. Dat is de beste tijd om te vissen. Dan is de vangkans het grootst. Maar er zit ook nog wat anders achter. Als je overdag gaat vissen, dan kom je aan het eind van de dag aan de wal. Maar aan het eind van de dag kun je geen vis meer verkopen. Die moet je in de ochtend aanvoeren op de markt. Dus als je 's nachts gaat vissen, heb je ook een tweede voordeel. Dat je 's morgens vroeg aan de wal komt en dan kun je die vis vers verkopen op de markt. En zo zien we deze 7 discipelen, zien we dan aan boord gaan, 3 professionals minimaal terugkeren naar hun vroegere vak. En wat zien we hier nou als we nou eens wat dieper kijken, gemeente? Ja, hier zien we de kerk van de Heer Jezus Christus na Pasen, maar nog voor Pinksteren. Er is nog niets zichtbaar van het vuur van de Heilige Geest. Er is nog niets zichtbaar van de geestdrift die de Heilige Geest geeft. Jezus had wel op hen geblazen, kunnen we lezen in Johannes 20 vers 22. De Geest was wel beloofd. Maar nog niet uitgestort. En zo zijn deze 7 aan boord. Er zit iets tragisch in, vindt u niet? Geroepen door de Heer Jezus. De Heer Jezus gestorven aan het kruis. Ze weten dat hij is opgestaan. En dan hier terugkeren naar hun oude beroep. Iets tragisch. Ik weet niet hoe u het hebt met uw geloof en hoe jij het hebt met je geloof en u en jij thuis, maar dat kan je overkomen, hè, in het geloof. Dat je jaren op bent getrokken met de Heer Jezus. Dat je jaren van harte hebt meegedaan in de kerk. En dat het ook echt je hart had. En dat het op een gegeven moment is ingezakt. En dat je zelfs terugkeert naar oude levenspatronen. Laat ik het zo maar noemen. Iets tragisch zien we hier ook. En het wordt nog veel tragischer. Want wat lezen we dan? En in die nacht vingen zij niets. Dat is wat. Er staat niet in die nacht vingen ze slecht. Er staat niet in die nacht vingen ze kleintjes, geen grote. In die nacht vingen ze alleen gangbaar spul, geen bijzondere vissen. Nee, in die nacht vingen zij niets. Helemaal niets. Hoe komt dat? Zijn ze de kneepjes van het vak verleerd? Is hun materieel door gebrek aan onderhoud verouderd? Zitten de gaten in de netten? Werkt het allemaal niet meer goed? Of is die boot niet meer goed? Nou, met 3 ex-profs aan boord is het niet logisch dat te veronderstellen. Niet realistisch dat ze vak verleerd zijn trouwens ook. En een slechte staat van hun materieel, ja, als dat bedrijf is voortgezet door anderen, dan zal dat ook nog wel goed zijn geweest. De lege netten, hoe komen die? Ja, het blijft onvermeld waarom die netten leeg blijven. Maar als je doorleest en als je tot en met vers 14 hebt gelezen, en dat hebben wij gelezen, wij weten hoe het komt. Want de Heer Jezus stond aan de oever en de Heer Jezus die is almachtig en die heeft die netten leeggelaten. Die heeft, menselijke wijs gesproken, zijn handen ervoor gehouden dat die netten niet vol raakten. En in die nacht vingen zij niets. Opnieuw kun je de lijn zo doortrekken naar het geestelijke leven, naar het leven met de Heer. Je kunt je netten rechts en links uitgooien. Je kunt actief zijn in de kerk. Je kunt actief zijn met kerkelijke dingen. Je kunt actief zijn, meedraaien. Je kunt je knieën kaal bidden. Je kunt je kinderen oneindig veel geloofsopvoeding meegeven. En toch op de een of andere manier lukt het niet. Dat kan. Ik zeg niet dat het altijd zo is, maar dat kan. En misschien is het uw ervaring soms ook wel. En misschien is het jouw ervaring soms ook wel. Je zet je in, je spant je in. En het lukt niet. En het lukt niet. En het lukt niet. Zoiets gebeurt hier op het meer van Galilea. Wat heeft het voor zin? Kun je dan afvragen. Wat heeft het allemaal voor zin? En wat is de tekst van vanmiddag, gemeente, dan troostrijk? Want wat staat er? En ik citeer. En hij openbaarde zich als volgt. De Heer Jezus, hij openbaart zich niet al onder het vissen. Ik zei het al, hij zorgde zelf dat de netten leeg bleven. Maar hij openbaart zich pas in de ochtend, na een nacht. De vergeefs vissen. Moet je voorstellen. Je zou daar zo overheen lezen. Die 7 discipelen, die hebben daar niet een net uitgegooid. En die hebben daar een nacht rondgedobberd. En 's morgens de netten opgehaald. En geconstateerd, er zit niks in. Die hebben een hele nacht gevist. Net uitgooien. Net ophalen. Leeg. Net uitgooien. Ophalen. Weer leeg. Uren achter elkaar. Net uitgooien. Ophalen. Leeg. Weer niks. Weer niks. Weer niks. En pas als ze 's morgens met een leeg schip naar de wal komen, dan staat daar Jezus. We zien hier gebeuren wat de Heer Jezus al eerder had gezegd. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Nou, daar mag u wel een streep onder zetten in uw Bijbel. Johannes 15, vers 5. Dat is het punt. Zonder mij, zegt Jezus, kunt u niets doen. En Jezus was er niet meer. Hij was uit hun midden weg. Ze waren op de Heer Jezus aangewezen en hij was niet meer in hun midden. En toen het al ochtend geworden was, stond Jezus aan de oever. Maar de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Ook zo'n ontdekking vond ik dat, toen ik daarmee bezig was. De Heer Jezus die kwam niet met eerbied gesproken aangerend toen hij dat bootje strak aan de oever zag verschijnen. Zo is het niet gegaan. De Heer Jezus die stond daar, die bleek daar te staan toen het licht werd. Toen het ochtend werd, bleek hij daar te staan. Zo moet je dat lezen. Jezus was er. Maar wat is het punt? De discipelen wisten niet dat het Jezus was. Misschien is dat ook wel uw probleem, jouw probleem, mijn probleem. Als we het idee hebben dat we niet voortkomen, niet verder komen in ons geloof. Dat wij Jezus niet zien. Dat wij soms Jezus ook niet zien, terwijl die wel aan het werk is. De discipelen wisten niet dat het Jezus was. De Heer Jezus, hij ziet u. En hij ziet jou. En hij ziet mij. Ook als we zo aan het tobben zijn, voor ons gevoel. De Heer Jezus zit in de hemel, aan de rechterhand van zijn Vader. Hij ziet ons, hij ziet ons bezig, hij hoort ons als we bidden. Hij leest de worstelingen in onze harten. Als je weer tegen een muur oploopt, Jezus weet het. Hij staat aan de oever van de wereldzee, om het maar zo te zeggen. En hij ziet ook jouw levensbootje en uw levensbootje. En dan varen ze door. En dan komen ze binnen gehoorafstand van die vreemdeling daar aan de oever. En dan komt daar een gesprek op gang. Jezus dan zei tegen hen: lieve kinderen, hebt u niet iets voorbij het eten? Met iets voorbij het eten wordt een visje bedoeld, een lekkernij voorbij het brood. In alledaags Nederlands, jongens en meisjes, zal het ongeveer zo geklonken hebben. Jongens, hebben jullie niet iets voorbij het brood? En dan staat het er eigenlijk negatief. De Heer Jezus stelt die vraag zo, dat hij een negatief antwoord verwacht. Dus eigenlijk, jongens, jullie hebben zeker niets bij het brood, hè? Ja, dat is wat. Dan kom je aanvaren met je schip. En dan staat er een vreemdeling die je niet kent. En die roept vanaf de kant: jullie hebben zeker niks, hè? Nou, ik geef je te doen. Als je professioneel visser bent. Zo gaat dat hier. En dat negatieve antwoord dat de Heer Jezus verwacht, dat komt ook. Een nukkig nee. Wij hebben inderdaad niets voorbij het brood. Dan ga er maar aan staan. Na een nacht vruchteloos vissen. Een logische reactie. Het maakt duidelijk wat er in die harten van de discipelen omgaat. Maar de vraag is natuurlijk vanmiddag: waarom doet de Heer Jezus het zo? Waarom doet de Heer Jezus het op deze manier? Wat is nou de les voor ons? Ja, gemeente, wij moeten met een leeg schip aan de wal komen. Geestelijk gezien dan. Wij moeten met een leeg schip aanmeren bij de Heer Jezus. Dat is toch het onderwijs. We moeten ontdekken dat we niets te antwoorden hebben. Niets anders te antwoorden dan dat ontluisterende nee. Nee, Heer Jezus. Ik heb u niets aan te bieden. Zelfs niet een klein visje voorbij het brood. Ik heb geen goede werken. Ik kom met lege handen bij u. En dat is ook de enige manier hoe ik bij u komen kan. Ik heb niets anders dan lege netten. Dat weten we toch wel. Maar het is wel moeilijk als het er echt op aankomt. Dat nee, we hebben niets. Dat lukt nog wel als we met elkaar in gesprek zijn en zeggen: ja, we moeten leven van genade. Dat is een reformatorische gedachte. Dan lukt dat nog wel. En een mens kan toch niks meebrengen voor zijn eigen zaligheid. Je kunt toch niet op goede werken steunen. Wat hebben we? Niets anders dan lege handen. Inderdaad, zalig worden is 100% genade. En we knikken er ernstig en instemmend bij. Maar als je hebt zitten zwoegen, ik weet niet hoe lang, geestelijk, in je levensbootje, en als je geestelijk gezien keer op keer je net laat zakken en leeg ophaalt, en als je geen stap verder komt in de relatie met de Heer Jezus voor je gevoel, als de hemel dicht lijkt te zitten, van koper lijkt, als je met het schaamrood op de kaken de haven invaart met je lege schip, en als je met lege handen staat op de geestelijke visafslag van het leven, dat kan. En dat gebeurt toch ook? Ja, dan komt de weerstand, toch? Dan kom je er toch achter hoe moeilijk dat is om te zeggen, Heer Jezus, ik heb niets, ik kan niets. Dan komt het verzet. En dan komt Heer Jezus ook. En hij zei tegen hen, werp het net uit aan de rechterkant van het schip. En u zult vinden. De belofte wordt al gegeven voordat ze het net aan die andere kant laten zakken. Ja, het is een wonderlijke opdracht. Op het eerste gehoor. En eigenlijk op het eerste gehoor ook wel wat lichtvoetig. Ervaren professionele vissers komen met een leeg schip. En er staat daar een vreemdeling en die zegt, als ze in het ondiepe water zijn, als het zonlicht al doorkomt, de nacht is voorbij, gooi je net aan de rechterkant uit. Nou ja, ik heb geen verstand van die vissersbootjes, maar die mannen zullen heus wel geweten hebben aan welke kant het net uitgegooid moest worden. Die zullen heus wel geweten hebben dat het aan de linkerkant was. En nu zegt die vreemdeling, doe het aan de rechterkant. Ik vind het nogal aanmatigend eigenlijk wat de Heer Jezus hier zegt. Maar nog wonderlijker dan die opdracht is natuurlijk dat die mensen dat nog doen ook, die discipelen. Een wonderlijke opdracht, maar ze voeren hem uit, ze doen het. Ze gooien hun net inderdaad aan de andere kant van het schip uit. Ja, hoe moeten we dit nou lezen, gemeente? Hoe moeten we dit nu opvatten? Hebben ze gedacht, baat het niet, dan schaadt het ook niet? Hebben ze gedacht, we hebben toch niets te verliezen? Ik denk dat het anders zit. Ik denk dat die zeven in dat bootje, in die stem van die vreemdeling, toch iets gehoord hebben. Dat geen tegenspraak duldt. Ze hebben in die stem van die vreemdeling met een hoofdletter toch iets gehoord. Van, ja, deze stem moeten wij gehoorzamen. Er zat in die stemmen iets dat ze niet, waar ze geen weerstand aan konden bieden. En is dat ook niet hoe het in het geloof werkt? Als de Heere werkelijk spreekt tot je hart, ja, dan ga je toch doen wat hij zegt. Ja, we hebben daar een wat ouderwetse term voor. De geest werkt onwederstandelijk. Dan heb je te gehoorzamen. Ja, ik spreek wel eens mensen in Eemdijk, in het pastoraat, die zeggen, die en die kerkdienst, jaren tegen gestreden, maar toen en toen was het avondmaal en ik wilde niet gaan. En opeens zat ik daar. En ik snap nog niet hoe ik er gekomen ben. Maar ik kwam er. Ik werd getrokken door koorden van liefde. Door de gastheer zelf. Door de Heer Jezus zelf. Of mensen die tot geloof kwamen. Nooit iets gehad met het geloof. Wel kerkganger, maar geen gelovige. Tot die ene zondag. Dat ene woord of die ene zin van die preek in mijn hart landde. En ik het evangelie verstond en de schellen van mijn ogen vielen. Dat alle tegenwerpingen wegvallen. Zo werkt dat toch, in het geloof. Broeders, zusters die de Heere kennen. Zo werkt dat toch, dat alle tegenwerpingen op dat moment uit je handen werden geslagen. Nou, dat is wat we vanmiddag lezen. Het wonder gebeurt op dat moment. Net raakt vol met vis. Jezus weet de vissen zelf wel te vinden. Het enige wat de discipelen moeten doen is gehoorzaam. Dan zijn we bij het derde. Johannes is dan de eerste die ziet dat het de Heer Jezus is. Die zich realiseert wie die vreemdeling is, daar aan de oever. En dan zegt de tekst, de discipel die Jezus lief had, zei tegen Petrus, het is de Heer. Johannes, de discipel van de liefde. De discipel die door Jezus werd lief, die Jezus lief had. Jezus had hem lief. Ja, vind ik ook zo leerzaam van die tekst. Johannes is sneller dan Petrus. Dat had met zijn leeftijd te maken, hij was wat jonger. Hij was ook eerder bij het graf op die paasochtend. Maar Johannes is ook sneller van begrip. En Johannes is ook wat diplomatieker over het algemeen. Dat is waar. Hier ook, hier ziet hij als eerste dat het de Heer Jezus is. Maar Petrus is de eerste die tot actie overgaat. En ja, die verschillende types, je hebt ze allemaal nodig. Je hebt ze allebei nodig in de kerk. Diplomatieke denkers en ook soms wat impulsieve doeners. Dus ik weet niet wat u bent, ik weet niet wat jij bent, of je meer een Petrus bent of meer een Johannes. De een is niet meer dan de ander. Al die types, al die karakters zijn nodig in de kerk en worden ook ingeschakeld. En wat doet Petrus dan? Hij trekt zijn bovenkleed aan. Hij omgordt zich. Wel wonderlijk, toch, jongens en meisjes? Als jullie gaan zwemmen, doe je dan je jas aan? Nee, hè? Als je gaat zwemmen, dan doe je je kleren uit en dan doe je je zwemkleding aan. Dus het is eigenlijk heel vreemd wat Petrus hier doet. Hij gaat zwemmen en hij doet zijn bovenkleed aan. Waarom zou dat zijn? Dat is niet logisch. Die mannen hebben staan vissen in dat vissersbootje en ze hebben hun nette kleren, hun bovenkleren uitgedaan en ze hebben daarin hun onderkleren gestaan. Dan wordt de boel niet vies, dan wordt de boel niet nat. Nou, wel logisch. Maar als Petrus ziet dat daar aan de kant de Heere staat, dan doet hij zijn nette kleren weer aan. Hij omgordt zichzelf en gaat dan overboord. Hij moet goed aangekleed zijn koning ontmoeten. Is dat nou niet een prachtige trek in de tekst? Het is de Heere. Petrus wil niet in zijn ondergoed zijn heiland ontmoeten. En zo, ja, ik kan me zo voorstellen dat hij wat wadend naar de kant is gegaan. En dan gaat hij zo naar de kant en de anderen volgen met het scheepje. En die slepen dat net dan met zich mee. De opgestaande koning der koningen openbaart zich in zijn almacht en heerschappij. Werp je net uit op mijn manier. En op de plaats waar ik het wil. En dan zul je vangen. Wat een boodschap is dat. Voor de kerk die straks na Pinksteren met de netten van het evangelie de wereld in mag, de wereld in moet. Doe het op mijn manier, zegt Jezus, en je zult vangen. Wat een beeld. Als je beseft welke machten en tegenmachten de kerk na Pinksteren zal tegenkomen. Weet dat ik de Heere ben, zegt Jezus. Weet dat ik er ben en weet dat ik er sta om jullie te sturen, om jullie te leiden. Jullie hoeven alleen maar naar mij te luisteren en mij te volgen. Mijn aanwijzingen op te volgen. De kerk voor Pinksteren moet leren alles te verwachten van haar heiland. En niets te doen op eigen kracht. De opgestaande moet zelf de netten volmaken. En de opgestaande zal de netten volmaken. Ja, en als de Heer Jezus dan aan het werk gaat, dan gebeurt het toch. Dan worden er ouderen en jongeren gevangen in de netten van het evangelie. En dan worden die netten toch vol. 153 vissen, ja, daar hebben exegeten hun hoofden over gebroken. Hoe zou dat nou zijn? Nou, dat laat ik maar liggen. Weet ik ook niet hoe dat zit, die 153 vissen. Wat volgens mij belangrijker is, is als onze netten leeg blijven, dat we dan, ja, nadenken, wat zou daar de oorzaak van kunnen zijn? Zou het kunnen zijn? Zou het kunnen zijn? Dat we het nog te veel zoeken in activiteit zus, activiteit zo. En het niet verwachten van de opgestaan. Dat kan. Dat kan. Het is heerlijk als er in een gemeente, en ik weet dat dat in de Penielkerk ook zo is, als er in een gemeente bruisend jeugdwerk is, bruisend activiteiten zijn, dat is heerlijk. En dan mag je ook de zegenende hand van de Heer inzien. En het is lang niet overal zo. Dus aanvaard en ontvang dat ook dankbaar, gemeent. Maar het moet wel door de Heer Jezus zelf, moet dat geloof worden uitgewerkt. Het moet wel door de Heer Jezus zelf gezegend worden. Als de discipelen aan land komen, en daar wil ik mee afsluiten, dan blijkt daar al een kolenvuur te zijn, en dan blijkt er al brood op te liggen en vis. Ja, zelfs vis. De Heer Jezus die vraagt om iets bij het brood, maar hij heeft het al. Maar dan komen ze aan land en dan zegt hij, pak ook nog wat van de vis uit jullie net. De Heer Jezus blijkt zelf alles al te hebben meegebracht. De discipelen mogen aanschuiven en die vroege ochtend met hem, met de Heer Jezus, maaltijd houden. En ja, dan zijn ze terughoudend, die discipelen. Maar Jezus moedigt ze aan, kom maar, schuif maar aan. Nou, zo is nu de Heer. Dat is nu genade. En dan is er niemand van die zeven die durft te vragen, wie bent u? Ze weten het. Ze merken het. Ze ervaren het. Die almacht. Die gastvrijheid. Die liefde. Het is de Heer. In sommige handschriften staat, het is onze Heer. Nou, is dat nog geen machtig woord? Het is onze Heer. Is dat uw belijdenis? Is dat jouw belijdenis? Die belijdenis wil de Heer Jezus zijn kerk leren. Zijn discipelen leren. De schapen kennen de stem van de herder. En hij kent hen. Ja, weggelopen schapen. Dat vind ik ook zo ontroerend in deze tekst. Weggelopen schapen. Die herkennen de stem van de goede herder nog wel het best. Want weggelopen schapen die vastzitten. Ja, die hebben die goede herder het meest nodig. Weggelopen schapen. Misschien ben je wel heel ver afgedwaald. De goede herder roept je. En hij zegt, kom nou bij mij. Ik wil maaltijd met jou houden. En het is ook een bemoediging als je ambtsdrager bent, als je predikant bent, als je wat in het pastoraat mag doen. Want wat blijkt hier nu uit? En dat is ook wel weer een wonder van genade. Er was al vis, er was al brood. De Heer Jezus heeft ons helemaal niet nodig. Hij kan het zelf ook. En hij kan zelf nog beter ook. Maar hij wil mensen inschakelen. Is dat nu ook geen goede boodschap? Hij wil gebruik maken van de dienst van mensen. En dan tot slot. Tot het allerlaatste slot. Jezus laat zien dat hij zijn discipelen, ondanks alles wat er is gebeurd, opzoekt en wil voeden. Jezus als opgestane zorgt voor zijn kerk. En geeft haar alles wat ze nodig heeft. Om zelf op krachten te blijven. En wat is dan bemoedigende? Dat hij dat doet. Juist op het moment dat je eigen inspanning op niets lijken uit te lopen. Amen. Laten we danken en bidden. Heere, almachtige God, aan het eind gekomen van deze dienst komen we tot u om u te danken. Te danken voor de twee diensten die er mochten zijn hier in de Pnielkerk. Te danken dat we hier in de kerk mochten zijn of mochten inloggen. Dat die middelen er zijn en we bidden. Wilt u de prediking van vanmorgen en vanmiddag zegenen? Wilt u die prediking toepassen, Heilige Geest, aan onze harten? We bidden. Of we, als we ons daarin herkennen, in dat vissen en met lege netten achterblijven, dat we dan niet moedeloos zullen worden. Maar dat we dan met ons lege net en ons lege schip zullen aanmeren bij u, Heer Jezus. Het van u zullen verwachten. Maar ook dat we beseffen dat we tijdens dat vissen u als opgestaande heiland aan de oever hebben staan. Want, heren, wij zaaien, maar de oogst, dat bepaalt u. Wie dat doet en wanneer dat zal zijn. U vraagt aan ons maar één ding. En dat is gehoorzaam mij. En als u zegt, werp het net uit, dan hebben wij het net uit te werpen. Leer ons dat. Als ambtsdragers, maar ook als gewoon gemeentelid. Op de plekken waar u ons stelt, waar u ons plaatst, in de verbanden, in de netwerken waar u ons inschakelen wil. Dat wij eenvoudig weg alleen maar hoeven te gehoorzamen wat u van ons vraagt. En dat is christen te zijn. Dat is kerk te zijn. Van u te zijn, Heer Jezus, in woord en daad. Morgen is er gebeden voor zuster Barbara de Mol. We willen vanmiddag bidden voor de stichting Gaven en in het bijzonder dan de mensen die gebruik maken van die stichting. Heren, wilt u ze leiden? Wilt u ze sturen? Wilt u ze ook de moed geven om die stap te zetten, gebruik te maken van de mogelijkheden die Gaven hen biedt? Het is vaak een hele drempel om als moslim christen te worden, openlijk. Heren, dat kunnen wij ons niet voorstellen. Wilt u die mensen die het betreft nabij zijn en het werk van de stichting en van Barbara zegenen? We bidden ook voor uw volk Israël in het kader van de komende herdenkingsdagen. 4 mei, 5 mei. We bidden ook voor de slachtoffers, de nabestaanden, naar aanleiding van dat feest in Noord-Israël, waar tientallen mensen omkwamen door verdrukking. Heren, wat is dat aangrijpend? En wat kan dat ook zo hier gebeuren? Heren, we bidden voor uw eigen volk. Wilt u geven dat er mensen tot geloof komen? Wilt u het werk van de Messias beleidende Joden, wat ze mogen doen in de maatschappij daar in Israël, ook zegenen? Een kleine groep, maar wel een invloedrijke groep. Wilt u de woordverkondiging onder de Joden zegenen? Heren, wilt u ook het werk van evangelisatie hier in Veenendaal en omgeving zegenen? Wilt u nabij zijn bij de mensen die in de Pnielkerk zelf actief zijn ook. Jeugdwerk in het bijzonder. Geef dat jongeren niet zullen afhaken. Dat ze in het vizier zullen zijn van de leidinggevenden. Dat het contact onderhouden mag blijven. En dat er straks, als u het geeft, in het nieuwe seizoen, alles weer opgestart mag worden. We bidden voor dominee Van der Ree. Voor zijn gezin, wilt u hem alles geven wat hij nodig heeft? Wilt u zijn met de broeders van de kerkenraad? Wilt u zijn met hen die zijn afgevaardigd naar de generale synode? Wilt u ook geven dat ook die vergadering kan worden opgepakt en kan worden afgesloten zoals het de bedoeling was? Wilt u de zaken die behandeld moeten worden, die gevoelig liggen, wilt u ook geven dat dat op een bijbelse manier zijn beslag mag krijgen? In goede harmonie, we dragen de afgevaardigden aan u op. Geef ze alles wat ze nodig hebben. Ja, Heere, al het werk dat gebeuren mag in de kerken, maar ook in de kerk wereldwijd, dragen we aan u op. Wilt u het zegenen? En zelf maar ervoor zorgen, Heere, dat als u terugkomt op de wolken, dat er dan geloof zal zijn op de aarde. Vergeef genadig alles wat niet was naar uw heilige wil, om Jezus wil alleen. Amen. Ik wil graag de collecten nog onder uw aandacht brengen en van harte aanbevelen. En daarna zingen we ons luisteren naar de slotzang, Psalm 118, vers 7. Toch wel het echte werk. Met elkaar zingen. Heerlijk. Verheft uw harten tot God en ontvang de zegen van de Heere met een biddend hart. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen. Amen.